Dus genezing gemeente voor vanavond en voor hen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Is uit Genesis 17 en daarvan de verse 1 tot en met 8. Genesis 17, 1 tot en met 8. En uit Exodus het vierde hoofdstuk, de verse 22 tot en met 26. Exodus 4, 22 tot en met 26. En nog een gedeelte uit Handelingen, het tweede hoofdstuk. En daarvan de verse 37 tot en met 41. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons samen zijn geheiligd. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Willen wij samen gaan zingen uit Psalm 68 en daarvan het 13e vers. Ik noem de gemeente Psalm 68 en daarvan het 13e vers. Looft God in zijn gemeente alom, de Heer, gij die in het heiligdom als Israëls kroost moog naderen. De belijdenis van ons geloof door in te stemmen met de 12 artikelen zingen we daarna het 9e vers uit Psalm 103. Maar 's Heeren gunst zal over die hem prezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Het 9e uit Psalm 103 dat ons geloof beleden hebben. En in ieder spreken al dus in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Deze gemeente, dan is met elkaar de eerste 8 versen uit Genesis 17. Als nu Abraham 99 jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abraham en zei tot hem: Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem, zeggende: Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u, en gij zult tot een vader van menigte der volken worden. En uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham, want ik heb u gesteld tot een vader van menigte der volken. En ik zal u gans zeer vruchtbaar maken. En ik zal u tot volken stellen. En koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven. Het gehele land Kanaan tot eeuwige bezitting, en ik zal hun tot een God zijn. En vervolgens uit Exodus het 4e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 26. Exodus 4, de versen 22 tot en met 26. Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. En ik heb tot u gezegd, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken, zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En het geschiedde op de weg in de herberg, dat de Heere hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Sippora een stenen mes en besneed de voorhuid haar zoons, en wierp die voor zijn voeten en zeide: Voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Toen zeiden zij bloedsbruidegom vanwege de besnijdenis. En het laatste stukje, gemeente, vindt u in de Handelingen der Apostelen, het tweede hoofdstuk, de versen 37 tot 41. Handelingen 2, de versen 37 tot 41. De reactie die we hier vinden op de preek van Petrus. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zo velen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Hiernaast lezen wij, gemeente, zondag 27, die aan de beurt is, zondag 27... van onze Heidelbergse catechismus. In deze zondag wordt er even teruggegrepen op zondag 26. De vraag wordt gesteld: is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonde zelf? Nee, het, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonde. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmee te leren dat gelijk de onzuiverheid des lichaams met water, alzo ook onze zonde door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonde geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het, want mitsdien zij al zowel als de volwassenen in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest, die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de doop als door het teken des verbonds der christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Zullen wij, gemeente, eerst samen de Heere vragen om zijn zegen? Het zijn geweldige zaken, heren, die we zo met elkaar gelezen hebben uit het Oude en het Nieuwe Testament. En de samenvatting daarvan is teruggekomen in dat gedeelte van ons belijden, in de catechismus dat vanavond aan de orde is. En voordat wij hierover willen gaan nadenken, vragen wij of u ons daarbij helpen wil. Want het gaat, heren, om het teken en zegel dat behoort bij het verbond. Het gaat om het teken en zegel dat u gegeven hebt met de belofte. O, wij bidden, wil ons zo leiden door uw Heilige Geest dat we de grote verbanden, dat we uw bedoelen mogen zien, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Want hoe kunnen wij dat van ons uit, heren? Hoe kunnen wij dat in ons denken allemaal duidelijk krijgen als u zelf ons daar niet bij onderwijst door uw Heilige Geest en uw woord voor ons openlegt? En u weet, heren, hoe wij met deze zaken bezig kunnen zijn, hoe deze dingen op ons af kunnen komen met deze rijke inhoud. Niet alleen ter aanzien van onszelf, wat wij met onze doop gedaan hebben, maar ook ter aanzien van onze kinderen, die het teken en zegel mochten ontvangen op hun voorhoofd. Heren, hoe zijn ouders met hun kinderen bezig, en het gebeurt ook wel andersom, dat kinderen met hun ouders bezig zijn. En dan mogen zij gaan tot u, tot de Heere van het verbond. Tot die Heere die gezegd heeft, ik wil uw God zijn. Want als het gaat om de inhoud van de belofte, dan gaat het toch hier om dat u gezegd hebt, ik wil u tot een God zijn en uw God zijn. Dat is dan een geweldig rijk woord, Heere, dat dat ook deze avond weer vertolkt mag worden van uw tegen. En dat dat aanbod van genade, dat de inhoud van de belofte weer gehoord mag worden. En dat u daarmee komt tot ons. Dat u het ook vanavond weer wil bevestigen, onze God te willen zijn. En dat u vraagt te buigen met een gelovig hart. Onder zoveel goedheid, onder zoveel genade. Want als wij daar iets van mogen zien, Heere, wie u bent en wat u voor ons wilt zijn. En wat in de Heere Jezus Christus gepredikt mag worden. Dan komt een mens daar nooit in uitgedacht. Dan ziet hij altijd weer nieuwe dingen bij geesteslicht. Dan komt hij altijd weer tot verwondering. En leert hij het zeggen, leert hij het nazeggen. Dat al wat u gedaan hebt goed en schoon is. Dan ziet hij de Heer Jezus Christus in zijn lijden en sterven. Dan ziet hij schoonheid in zijn geboorte. Schoonheid in zijn armoede. Schoonheid in zijn kruislijden. Schoonheid bij zijn opstanding. Bij zijn hemelvaart. En als hij zijn geest uitstort op alle vlees. Waarvan Joël zo heerlijk getuigt. En wat plaatsgevonden heeft bij de uitstorting van de Heilige Geest. Waar de apostel Petrus hierop ingaat. Heer, hier ligt geweldig veel onderwijs. En wij bidden van u, wilt u het ons leren, wat hier gezegd wordt. U hebt ons dit woord willen geven tot onderwijs. En in dit woord komt u tot ons met beroep. Wend u naar mij toe, o alle gij einde der aarde, en wordt behouden. Want ik, de Heere, ik ben God en niemand meer. Daarmee stelt u zich op als de Almachtige, die toch met mensen van doen wil hebben. Met mensen zoals wij zijn. Zoals we hier in de kerk zitten, Heren, met mensen waarvan alles aan mankeert. Met mensen die moeten zeggen dat zij alles verzondigd hebben. En alleen maar kunnen leven, alleen maar kunnen hopen op uw genade. En wat wordt uw genade dan rijkelijk verkondigd in al die gedeelten die we met elkaar hebben mogen lezen. O, wij bidden dat u ons horen als we zo tot u komen. Wilt u onze zonde vergeven, Heren. Elke dag doen wij weer zonde. Elke dag doen wij weer wat niet in overeenstemming is met uw woord en met uw wet. Elke dag doen wij u weer verdriet, Heren. Elke dag opnieuw. En soms dan staan we daar maar amper bij stil en leven we maar door gejaagde mensen als te zijn. Maar als we er wel bij stil mogen staan en als u ons daar zelf bij bepaalt, dan leren we ons hoofd buigen. Maar tegelijkertijd leren we in dankbare verwondering opzien dat u tot ons wilt spreken. Dat u ons niet hebt losgelaten, maar dat u ons vasthoudt naar uw eigen belofte en ons blijvend voorkomt met de roepstem tot u te komen. Gedenk ons zo in het spreken en in het luisteren. Wil ons helpen, Heren, in al deze zaken. Wij dragen aan u op die uw woord mogen brengen, ook deze middag en vanavond weer, wilt u hen helpen. Wij bidden voor hen die uw woord mogen brengen op het zendingsveld. Wij willen niet voorbij gaan aan het werk der evangelisatie. Wij bidden voor hen die mogen spreken in tehuizen, in voorzieningen, in ziekenhuizen. Om daar van die ene naam te mogen gewagen, die naam Jezus, zoals de engel bevolen heeft aan Maria. En gij zult zijn naam Jezus heten, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Heren, laat die prediking uit mogen gaan door alle landen. En laat daarop geantwoord mogen worden met de taal van het hart. U hebt zelf uw geest daarbij toegezegd. U hebt zelf gezegd dat uw woord de kracht is tot behoud. En waar uw woord door uw geest verstaan mag worden, daar zullen zij komen om voor u neer te knielen, om u te aanbidden. Dan zullen zij komen tot de bestemming van hun leven. Want dat is toch de bestemming, Heren, dat zij u zullen vrezen en u zullen liefhebben. Wij dragen ons volk aan u op, Heren, waar we deel van uitmaken. Wij bidden voor onze regering, wil ons koninklijk huis niet vergeten. Wil wonen en werken in al die harten. En laat het richtsnoer voor al hun arbeid mogen zijn uw getuigenis. Heere God, wilt u ons horen en wilt u op het hem zijn die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Onthoud ook hem uw zegen niet. Wij vragen het om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij gemeente ter inleiding op de preek uit Psalm 71, de versen 4, 10 en 12. Ik noem nu Psalm 71 en daarvan de versen 4, 10 en 12. Zo gij van dat ik werd geboren, ja van mijn eerst begin, mij niet uit tedere min had ondersteund, ik was lang verloren. Dies doe ik in gezangen, u steeds mijn lof ontvangen, ook het tiende. En het twaalfde, gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. U mag de Heere dan van uw gave geven. in de gemeente straks een aansluiting op te preken. Het vijfde vers uit Psalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altijd trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het vijfde uit 105, een antwoord op de preek. Vanmiddag, gemeente, zou ik met u vooral het accent willen leggen op de kinderdoop in verhouding ook tot de volwassen doop. Dus gewoon de vraagstelling aan de orde laten komen: waarom worden de kinderen gedoopt? Waarom hebben wij niet alleen volwassen doop? Hoe komt het dat ook wij van ganser harte achter de kinderdoop staan, terwijl er toch velen zijn om ons heen en ook binnen onze kring die met de kinderdoop moeite hebben? De catechismus die is hierin ook niet onduidelijk, gemeente. De catechismus die kent deze vraagstelling ook, omdat natuurlijk in deze er eigenlijk geen nieuws onder de zon is. Je kunt ermee terug tot ver in de kerkgeschiedenis, waar deze vragen al opgekomen zijn. En als we hier aan met elkaar, gemeente, over na willen denken, dan is het duidelijk dat we van op de hoogte zijn, ook dat we het weten, dat hier intens mee geworsteld is geworden. Dat is ook wel te begrijpen. Als dit zo bij je opkomt, waarom ben ik als kind gedoopt en waarom is dat niet aan mijzelf overgelaten toen ik ouder geworden ben en dat ik zelf de beslissing heb mogen nemen. Wij merken ook dat nogal wat, mag ik het zo zeggen, nogal wat groeperingen, ik zeg dat voorzichtig, ik bedoel dat niet kritisch, dat is mijn opzet ook niet, hier nogal wat aandacht aan geven, laat ik het zo zeggen, heel veel aandacht aan geven. En dat met name ook in deze kringen er ook actie voor gevoerd wordt. Dat met name men goed moet verstaan dat het juist gaat om de grootdoop of om de volwassen doop. En dat men zelfs ook probeert vanuit de schrift duidelijk te maken dat zo nodig de overdoop dan aan de orde is. Het zijn allemaal zaken waar we serieus rekening mee hebben te houden en ook een flink stuk invloed in al deze dingen hebben te onderkennen vanuit het denken van Karel Barth, die grote theoloog, nietwaar, die zo verschrikkelijk veel invloed gehad heeft en nog heeft binnen het hele theologische denken in Europa en ver daarbuiten. U weet, deze grote theoloog, zo mag ik hem toch wel noemen, die was vierkant tegen de kinderdoop en heeft zich volkomen uitgesproken voor de groot- of de volwassendoop. We willen vanavond met elkaar eens proberen daar wat lijn in te brengen en wat na te gaan hoe het komt dat ons beleiden zich zo uitspreekt en dat wij zo hechten aan de kinderdoop. En vandaar dan ook laten zien dat wij dat ook menen te doen en ook niet anders kunnen dan op het woord van de Heere zelf. Er zijn nogal een paar dingen, gemeente, die je zou kunnen zeggen die inderdaad die pleiten voor de volwassen doop. Je kunt een paar zaken kun je inderdaad ook wel aanvoelen en ook naar voren laten komen. Kijk, men wordt, als men ziet dan wel en men merkt dan ook wel op dat als je als kind gedoopt wordt, dan ben je dat eigenlijk niet bewust. Dan is dat een handeling die verricht wordt. Ouders die het kind voor het doopfront brengen en voor het aangezicht van de Heere laten dopen. Maar zelf heb je daar geen enkele herinnering aan. Je weet het zelf niet. Je hebt ook zelf niet de beslissing kunnen nemen. Dat is het tweede waar dan aandacht voor gevraagd wordt. Want dat is nu heerlijker dan zelf de beslissing te kunnen nemen om zelf als antwoord tot de Heere te kunnen komen, als antwoord, als gelovig antwoord te geven op zijn openbaring en dan zo ook de doop te mogen ontvangen. Want zo staat het toch ook in de Bijbel niet, waar allerlei gedeeld uit de schrift kunnen dan ook aangehaald worden, niet waar, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal behouden worden. U kent dat gedeelte wel, waar ook staat, maar wie niet geloofd zal hebben, die zal verloren gaan. Het geloof, dat gaat natuurlijk voorop en staat ook voor het sacrament. We merken dan dat nogal, en daar komen ook psychologische trekken aan de orde, dat men vooral dat tweede wat ik zo even aanraakte, dat men zelf bewust voor de doop kiest, dat men zelf bewust die beslissing kan nemen, dat nogal behoorlijk leeft en ook bij verschillende mensen overkomt en dat dat ook indruk maakt, vooral ook op jonge mensen, kan deze argumentatie bijzonder veel indruk maken. En dat is ook te begrijpen, gezien datgene wat er allemaal aangevoerd wordt. Weet u, dan krijg je de doop na de belijdenis, dan krijg je de doop die men dan aanvraagt en die men dan laat voltrekken als men belijdenis van het geloof heeft afgelegd. Dat is natuurlijk mooi als je dat zo beleeft, als je dat zo ziet, daar gaat ook aantrekkingskracht vanuit. Je hebt je geloof beleden en nu laat je jezelf dopen, inlijven in de kerk des Heren, in het verbond, zoals ook onze belijdenis dat zegt, niet waar, als het gaat over de kinderdopen, over de dopen, inlijving in de kerk des Heren. Hoewel men dat soms niet bedoelt, komt het in de praktijk dan toch wel hierop neer dat de accenten verlegd worden. En dat de doop die dan aangevraagd wordt, de doop die men dan ontvangt, als grond heeft het belijden. Als grond heeft het uiting van datgene wat er leeft in je hart, dat je de Heere wil dienen. Men zal het altijd beslist niet zo zeggen, en soms dan zal dat onbewust leven, de doop na belijdenis, omdat men toch ook wel weet dat je het niet los kunt maken van het woord van de Heere en niet los kunt maken van de belofte. Maar in de meeste gevallen merk ik dat er zwaar accent gelegd wordt op het belijden. Alsof dat dan de grond zou zijn dat gedoopt kan worden en dat men de heilige doop mag ontvangen. Gemeente, wat zou het verschrikkelijk makkelijk zijn als wij een aantal teksten uit de Bijbel konden vinden waar recht toe recht aan de Heere beveelt dat de kinderen gedoopt moeten worden. Wat is daar ook naar gezocht? Dat je in de schrift teksten vindt, Bijbelgedeelten vindt, waar de Heer Jezus zonder meer beveelt dat ook de kinderen gedoopt moeten worden. Nou, die vindt u niet. Dat zal ik u maar direct zeggen. Waar u ook gaat zoeken in heel het Nieuwe Testament, u vindt nergens een gedeelte in de schrift waar direct gezegd wordt hoe de Heer erover denkt, wat wij ervan graag willen, ten aanzien van de duidelijkheid. De schrift laat dit achterwege. Waar het bijvoorbeeld wel, gemeente, heel duidelijk over gesproken wordt, dat is over het heilig avondmaal. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de, ja, je zou kunnen zeggen met de strijd die erover ontstaan is. Dat heeft ook te maken met de eerbied die niet gebracht werd met betrekking tot het heilig avondmaal. Vandaar dat apostel Paulus in zijn brieven daar zo veel over geschreven heeft. Waar of niet? Paulus heeft veel over het avondmaal geschreven, omdat de liefdemaaltijden die aan het heilige avondmaal voorafgingen nogal eens ontaarden in feestgelagen, zou je kunnen zeggen. En dan zegt Paulus, maar beste mensen, zo kun je toch geen avondmaal vieren. En vandaar dat er veel over geschreven wordt. Maar dat vinden wij in de Bijbel gemeente ten aanzien van de doop, vinden wij dat niet. Ik zal u straks nog wel een aantal schriftgedeelten laten horen waar wel sprake is van huisgezinnen, van gezinnen, van huizen, maar niet dat gezegd wordt waar een kind gedoopt wordt op bevel van de Heere. Maar om nu toch daar duidelijkheid in te krijgen, heb ik met u vanavond drie gedeelten willen lezen. Drie kerngedeelten uit de schrift, althans twee kerngedeelten uit de schrift. Het middelste gedeelte, dat heb ik eigenlijk met u gelezen als een abstractie, zou je kunnen zeggen, hoe nauw de Heere zijn eigen woord neemt. Het gaat dan vooral om dat gedeelte uit Genesis 17 en het gaat om dat gedeelte uit Handelingen 2. Dat zijn twee schriftgedeelten waarvan u weet dat ze ook overgenomen worden in het formulier van de kinderdoop. Heel duidelijk is dat de ondergrond, zou je kunnen zeggen, van de doop die dan plaats zal vinden. Allereerst wil ik u dan even meenemen naar Genesis, waar de Heere met Abraham zijn verbond opricht. Dat is een hoofdstuk wat wij bijna, denk ik, allemaal wel uit ons hoofd op kunnen zeggen. Je kunt zeggen dat aan Genesis 17, daar gaat ook Genesis 15 aan vooraf. Want in Genesis 15 heeft de Heere ook al met Abraham zijn verbond gesloten en heeft de Heere tegen Abraham gezegd dat hij een groot nageslacht zal krijgen, zo groot als de korrels zand, niet waar, aan de zee en zo groot als de sterren aan de hemel. Maar dan in Genesis 17 komt de Heer opnieuw tot Abraham en dan zegt de Heer tegen Abraham, Abraham, ik ga met u mijn verbond oprichten. En ik zal u stellen tot een vader van een menigte van volken. Ik ga mijn verbond oprichten met u en met uw zaad tot een vele geslachten. En uw naam Abraham zal veranderd worden in Abraham, want u wordt een vader van menigte der volken. dat heeft, laat ik dat direct mogen zeggen, niet alleen betrekking op de uitbreiding van het Jodendom. Dat is niet alleen zo dat Abraham een talrijk nageslacht gaat krijgen, want u weet, de Israëlieten gemeente, die zijn dan een groot volk geworden en Abraham is daar de stamvader van. Maar Abraham was ook de stamvader van de Arabieren en Abraham was het ook van de Edomieten. Dit ziet veel verder. Als hier gesproken wordt over een vader van vele volken, dan mag dit gezien worden zo breed dat hier aangeduid worden al diegenen die door datzelfde geloof in de lijn van de openbaring, in de lijn van de ontwikkeling, in de lijn van de geschiedenis voor de Heere hebben leren buigen. En als je dan zo Genesis 17 gemeente leest, en als je dan ziet hoe de Heere met Abraham omgaat, dan kun je alleen maar stillender worden. Abraham, de vriend van de Heere, Abraham ook wel genoemd, niet waar, de vader der gelovigen. Buitengewone dingen worden over deze aartsvader gezegd, bijvoorbeeld ook in Hebreeën en een andere gedeelte van de schrift waar hij aangehaald wordt. Daar zegt de Heer Abraham, ik wil en ik zal uw God zijn. En niet alleen uw God, maar ook van uw zaad, tot in verre geslachten. En ik zal u stellen tot een vader van menigte der volken. Dat is puur soevereine genade. Want als je ook de voorgeschiedenis leest, dan vinden we hoe de Heere God Abraham geroepen heeft. Uit Ur der Chaldeeën niet waar, hoe hij daar weggeroepen is met nog meer familieleden, hoe ze in Haran zijn terechtgekomen. En hoe de Abraham verder gaat op weg naar het beloofde land, ziende op het woord des Heeren. Dus ziende gemeente op de belofte die hij kreeg, want hij ging ja, ergens heen waarvan hij toch menselijkerwijs gesproken niet kon zeggen waar hij terecht zou komen. Maar hij ging in gehoorzaamheid. En dan zegt de Heere Abraham, en nu richt ik met u mijn verbond op, en dat wil dus kort en bondig dit zeggen, dat ik u tot een God wil zijn, en uw geslacht enzovoorts, wat ik u zojuist genoemd heb, en ik geef er een teken bij. En dat teken dat de Heere er dan bij geeft, dat hoort bij het verbond, dat hoort bij de belofte, dat is dan in het Oude Testament de besnijdenis, niet waar, waarvan dus in de catechismus gezegd wordt dat daarvoor later de doop gekomen is. En de Heere gemeente heeft het zelf bij elkaar gebracht. Je mag het verbond dat de Heere met Abraham heeft opgericht, je mag het teken wat de Heere daarbij gegeven heeft, bij de belofte, bij de inhoud van het alles, mag je daar niet van losmaken. Nou, vandaar dat ik een klein stukje heb gelezen uit Exodus. Want als we in Exodus Mozes tegenkomen, dan kijk je toch wel even verrast op. Het is een gedeelte wat u misschien niet zo direct voor aandacht komt als u denkt aan Mozes. Want er wordt ons in de Bijbel, niet waar, er wordt ons heel veel over Mozes gezegd. Mozes, de man Gods. Mozes, die zo buitengewoon zachtmoedig is. Mozes, genoemd de middelaar ook van het Oude Testament. U weet, Mozes, die krijgt van de Heere God de opdracht om naar Farao te gaan. En Mozes krijgt de opdracht om tegen Farao te zeggen, laat mijn volk trekken. Een paar woorden hebben we gelezen, maar wat we gelezen hebben, dat staat juist op dat voorgaande waar God aan Mozes de opdracht gaf om naar Egypte te gaan en om te zeggen, ik ben die ik ben, heeft mij gezonden. Gemeente, en dan verbaast het je buitengewoon als je dan Mozes op weg ziet naar de Farao om die opdracht van God te vervullen, dat God hem tegenkomt. Dat gedeelte hebben we samen gelezen. En je kunt heel eenvoudig kun je ook stellen dat Mozes hier aan de rand van de dood balanceert. Hij kan overvallen zijn door een ziekte, wat het ook geweest is. De schrift is hier verder niet zo duidelijk over. We kunnen plotseling zomaar ineens ziek worden. We kunnen plotseling zomaar ineens, gemeente, aan de rand van de dood komen te verkeren. Ons leven is wat dat betreft zo kwetsbaar. We weten dat wel, we ervaren dat ook. En wij zien dat om ons heen. Mozes door God geroepen om die geweldige missie te gaan vervullen daar aan het hof van de Farao. Mozes die Aaron meekrijgt. Mozes die zal daar bijna voordat die missie begint sterven. Hoe kan dat? Dat is een vraag die je dan bezighoudt. Een vraag, gemeente, die niet alleen Mozes bezig gehouden zal hebben, hoewel we daar niet veel van lezen, want het kan best zijn dat Mozes niet eens meer in staat was om na te denken. Ik krijg de indruk dat Mozes zo ziek geweest is, op wat het dan ook geweest is, dat hij daar niet meer bij kon komen, ook in zijn denken. Maar zijn vrouw, Zippora, die doorziet het. Weet u, Mozes had twee kinderen, Gerson en Eliezer. Mozes was getrouwd met Zipporah. Mozes, die dus naar die eerste poos in Egypte geweest is, die eerste 40 jaar naar Midian gaf, die trouwt daar met Zipporah. En dan krijgt hij twee kinderen. Hij en Zipporah samen krijgen daar twee kinderen, twee zoons. En Mozes, gemeente, die weet natuurlijk wat er staat in Genesis 17. En Mozes, die weet natuurlijk van de opdracht die de Heer gegeven heeft aan Abraham. En ook van die inzetting, want de Heer heeft gezegd in Genesis 17, vers 12 en 13 en 14, wie dit niet doet, die zal door mij bezocht worden. Dat staat er heel duidelijk. Dat wil ik u nog wel even lezen ook. Als je Genesis 17 neemt, gemeente, moet u eens kijken hoe ernstig de Heer dat woord neemt, hoe ernstig de Heer ook neemt. Dat teken bij het verbond. Voorts zeide God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al het mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje van 8 dagen wordt dan genoemd enzovoorts. De ingeborene van uw huis moet besneden worden. En wat mannelijk is de vooruithebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, zegt de Heere, dezelfde ziel zal uit haar volk uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Wat luistert dat intens. De Heere die geeft het teken, maar de Heere die zegt ook, je moet dat teken houden. Maar Zipporah is erg geschrokken. Want toen Gerson besneden is geworden, toen deed dat pijn. Dat heeft haar erg aangegrepen. Want het was een insnijding, nietwaar, in de voorhuid van het mannelijk lid. En daarbij vloeide bloed en dat deed pijn. En dat kindje, dat zal best geschreeuwd hebben. En dat niet iets zien op van de pijn van de zonde. En het bloed wat daar vloeide, dat markeerde dan ook de zonde. En tegelijkertijd zegt de Heer dat bloed dan ook roept om ander bloed, waardoor de zonde weggedaan wordt, gewassen, gereinigd wordt. En als dan een tweede zoontje geboren wordt, dan is het Zipporah die Mozes tegenhoudt. Dan zegt Zipporah, maar dat gebeurt niet, Mozes, dat vind ik veel te erg, dat kan ik niet meer aanzien. En Mozes, die was zo vriendelijk. Mozes, wat zal dat ook een voorbeeldig echtgenoot geweest zijn. Mozes, gemeente, die was niet voor niks zachtmoedig genoemd. En ik krijg zo de indruk dat Mozes Zipporah geen verdriet heeft willen doen, en dat hij het er maar bij gelaten heeft. Maar nu gaat hij op weg. En dan moet hij daar die geweldige missie vervullen daar aan het hof van de farao. Maar hoe kan Mozes, de geroepen knecht van de Heere, Mozes die staat in de grote lijnen van het verbond, hoe kan Mozes vrijelijk van zich gaan spreken daar voor de Israëlieten en ook aan het hof van de farao, als hij niet zelf de inzettingen van God houdt? Daarom komt God hem tegen. En Zipporah die ziet dat, en dan moet Zipporah, gemeente, die moet kiezen. Die moet kiezen tussen de Heere God en haar man. Ik kan het ook zo zeggen. Het gaat om het leven van haar man, Zipporah. Zeg het dan maar. En dan neemt ze een mes en dan besnijdt ze Eliezer. Dat gaat er geweldig aan het hart. Ik ga verder niet op die tekst in, gemeente, maar je merkt dat ook in het woord als ze zegt, voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. Je voelt de spanning die daar leeft in haar hart. Je voelt, misschien mag je het ook wel zeggen, een stuk weerstand die ze uit in dit enkele woord. Tot zover zult u zeggen, dat is allemaal duidelijk. Dat is niet moeilijk. En zullen ook diegenen die toch wel intens bezig zijn met de kinderdoop, en het zijn vaak mensen die daar ernstig over nadenken, en ik zou u willen vragen, u denkt daar toch ook wel over na. Het zijn vaak jongeren die daar ernstig mee bezig zijn. Die zullen zeggen, nou, daar hebben we geen enkele moeite mee. Maar nu het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament, dat is toch, ja, dat is toch in die zin anders dan het Oude Testament. Het Nieuwe Testament laat toch ook andere woorden horen, zoals ik straks al gezegd heb, die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, enzovoorts. En hier gaat het toch om de lijn van het Oude Verbond, en het gaat hier toch om Israël. Het gaat hier toch niet zozeer om de heidenen, die later tot geloof en tot
vinden. Gemeente, als je het Nieuwe Testament gaat zoeken, dan vind je een aantal gedeelten die toch wel de moeite waard zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan Handelingen 16 vers 15. In Handelingen 16 vers 15 wordt ons verhaald van Lydia, die tot geloof komt. En dan lees je dat Lydia en haar huis gedoopt wordt. Handelingen 16 even verder lees je van die gevangenbewaarder Timothy. Daar staat dat hij gedoopt wordt en zijn huis. Handelingen 18 wordt ons verhaald van Christus, de overste der synagogen. Die kwam tot geloof en er staat er ook, hij kwam tot geloof met zijn huis en hij liet zich dopen. Om nog een gedeelte aan te halen uit de schrift, 1 Korinthe 1 vers 16, daar staat van Paulus, ook heb ik nog het gezin van Stefanus gedoopt. Nou weet ik wel, er staat niet expliciet bij dat er kinderen waren. Maar is het te ver gedacht, is het te diep doorgedacht, is het onbillijk als je stelt dat je dan toch wel met een stuk vooringenomenheid deze geschiedenissen moet lezen om te zeggen, het gaat hier alleen maar over volwassenen. Omdat je hier toch heel duidelijk de lijn vindt, ook van het oude verbond, dat het gezin een eenheid is. Je vindt in de schriftgemeente zo heel weinig plaats voor het individu. Je vindt in de schrift zo weinig plaats voor ik gevoel en ik beleef en ik denk. Omdat de schrift ons altijd weer laat zien, die geweldige eenheid, ook binnen het gezin. En er moet er dan expliciet bij staan, dat daar ook kinderen bij behoren, om de lijn van het Oude Testament te kunnen herkennen en vast te kunnen houden. Maar goed, als dit dan niet voor ons de weg wijst, kunnen we dan met de kernreformatie, moeten we dan een andere weg gaan die ons de weg wijst, of hebben we het dan toch altijd verkeerd gezien? Vandaar dat ik u een stukje gelezen heb, gemeente, uit Handelingen. Bewust uit Handelingen. Bewust een stukje gelezen heb uit de Nieuw-Testamentische gemeente. Want dit wil niet zeggen dat we met Oude Testamenten te doen hebben. Het gaat hier om de uitstorting van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest is uitgestort in die Nieuw-Testamentische gemeente, als daar gesproken wordt over de gedrevenheid, over de inspiratie van de Heilige Geest, dan komt Petrus gemeente tot deze woorden. Het is een geweldige preek die hij gehouden heeft. In Handelingen 2, daar zijn de mensen diep geraakt. Want in Handelingen 2, daar werd gezegd, ze zijn vol zoete wijn. Als daar in al die talen de grote wonderen van God verhaald worden. Maar dan zegt Petrus, die zegt, nee, ze zijn niet vol zoete wijn. Maar weet je wat hier gebeurt? Hier kom je in aanraking met de vervulling van de profetie van Joël. En dan gaat Petrus gemeente, gedreven door de Heilige Geest, een preek houden. Zeker zijn kwart zou je kunnen zeggen, want je kunt het gedeelte in 5 minuten lezen. Maar zo indringend, zo recht op deze mensen af. Hij doorlicht, geleid door de Heilige Geest, heel het Oude Testament. Hij laat alles wat het Oude Testament weergeeft, laat hij zien tot vervulling komend in de Heer Jezus Christus. Hij tekent de zoon van David in zijn menswording. Hij tekent hem in zijn lijden en sterven. Hij tekent hem aan het kruis. Hij tekent hem in zijn begrafenis. Hij tekent hem in zijn opstanding. Hij tekent hem als die de geest ontvangen heeft naar het volbrachte werk. En de geest geeft aan zijn gemeente op aarde. Dit is het, zegt Petrus, wat gij nu ziet en hoort. En tot 2 keer toe komt hij indringend op de mensen af die gij gekruisigd hebt. Door de handen van onrechtvaardigen. Dat staat aan het begin van zijn preek in Handelingen 2. En aan het slot van Handelingen 2, daar zegt hij nogmaals, welke gij gekruisigd hebt. Het is dan ook geweldig indringend. En je kunt dan ook zeggen, indringender kan het niet. En dan komen deze mensen, dan komen ze onder beslag van dat woord. Dat woord dat raakt ze. Dat woord dat doet wat God wil dat het doet in hun harten. En ze zeggen, maar wat moeten wij dan doen? Wat moeten wij dan doen om zalig te worden? Wat moeten wij dan doen om behouden te worden? En dan vindt u onze tekst. Die ik u gelezen heb naast de catechismus. U kunt hem ook tegen die waar bij het onderschrift van de catechismus. En Petrus zeide tot hem, bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt. In de naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonde. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Voluit Nieuw Testament. Voluit dus het woord van de Heilige Geest. Wat Petrus hier mag spreken. Hij die de Heilige Geest ontvangen heeft. Het zou me haast in de geleiding brengen om vers 38 in een brede nu uit te leggen. Maar ik moet naar vers 39, dat hebt u al begrepen. Petrus die zegt, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dat wil zeggen, de openbaring van de Heer Jezus Christus is duidelijk geworden. Ik heb hem getekend in heel zijn weg. Ik heb getekend in hem, hoe God alleen in hem u genadig kan zijn. En alleen omdat hij zijn leven heeft gegeven, kunt u tot geloof en bekering komen. En alleen omdat hij zijn leven gegeven heeft, waardoor vergeven ontstaat van de zonde. En door zijn geest ook te vernieuwen komt, kan die dood plaatsvinden. Het is dus duidelijk een relatie met wat Christus gedaan heeft en met wie hij is. De dood die in relatie staat tot de vergeving der zonde. De dood in relatie tot de gave van de geest, dat niks anders zeggen wil dan dat de dood in relatie gezien moet worden met het nieuwe leven. Zoals die dood in relatie gezien moet worden met de vergeving der zonde. Geweldige woorden. Maar dan ga je afvragen, Petrus, hoe komt u daartoe? Als u tegen deze mensen zegt, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Petrus, hoe zit dat nu? Waarom moeten deze mensen nu gedoopt worden? Waarom mogen deze mensen gedoopt worden? Dan ga je afvragen, Petrus, wat is nu de motivatie dat je deze mensen oproept zich te bekeren en zich te laten dopen? En die motivatie die vinden wij, gemeente, in vers 39, want dat is een redengevend woord. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere, onze God, toeroepen zal. En dat zet je dan natuurlijk aan het denken. Wat houdt je dan bezig? U kunt zeggen, hoor even, dominee, gaat verkeerd. Want u komt de belofte toe, dat mag je alleen maar betrekken op Joël. Joël niet waar, die zegt dat de geest uitgestort zal worden en dat hij op alle vlees zal komen. Daar is het ook universeel. Daar is niet alleen de Jood, maar daar is ook de heide. Die mag delen in de gaven van de geest. Maar het ziet meer dan alleen op de vervulling van de geest, de komst van de geest. Het heeft te maken met heel, met alles wat hij zegt in het 38e vers. Want u komt de belofte toe. Gemeente, dat is de grond voor de oproep om zich te laten dopen. U komt de belofte toe. De belofte van de geest. De belofte van de vergeving. In en door Jezus Christus. De belofte die staat in verband met de vernieuwing van het leven. U zegt, ja juist, kijk, die kleine kinderen die gedoopt worden, die worden gedoopt op grond van de belofte. Want u komt de belofte toe. Daar zal niemand over vechten. U komt de belofte toe. En uw kinderen en zoveel als daar verre zijn. En als daar een doopverdiening plaatsvindt, en vorige week is dat uitvoerig aan de orde geweest, die waren ook in de vorige zondag, en ik heb dat ook gedaan in zondag 25, ik heb u die grote verbanden getekend, dat de sacramenten tekenen en zegenen zijn van de belofte. Maar op wat voor grond wordt dan nu, gemeente, een volwassene gedoopt? Wat is daar de grond van? Kun je dan zeggen dat de grond van de volwassen doop het meerdere inzicht is? Kun je dan zeggen dat de grond van de volwassen doop de bekering is? Kun je dan zeggen dat de grond van de volwassen doop het komen tot geloof is? Dat lees je niet. Dat lees je niet bij de opdracht van de Heer Jezus. En dat lees je niet bij Petrus. Petrus zegt de grond ook voor de volwassen doop. Die vind je in de belofte van de Heere. Volwassen doop op grond van de belofte. Niet op grond van de belijdenis. Niet op grond van iets van mijzelf. Maar op grond alleen van de belofte. Deze gelovige Joden, want het zijn Joden die daar geweldig aangeslagen worden. Deze Jodengemeente die deze prediking intens horen. En met deze preek ook intens bezig zijn. Deze Joden die tot geloof gekomen zijn, krijgen te horen, laat u dopen. En gij zult de gave van de geest ontvangen, want u komt de belofte toe. En uw kinderen, en zoveel als daar verre zijn. Gericht tot de Joden. Dat is een geweldig iets. Want de Joden, die kenden de doop wel. Daar ga ik nu niet verder op in, maar ik noem het alleen maar even. Ze kenden de proselietendoop. Als je overging van het heidendom tot het jodendom, moest je gedoopt worden. Je was dan zo zwart door het heidendom, dan moest je gewassen worden. Dat was de proselietendoop. Ze kenden ook de doop van Johannes de Doper. En die doop van Johannes de Doper, gemeente, die sloeg ook zo verschrikkelijk in. Want de doop van Johannes de Doper, tot bekeringen, tot vergeving van zonden, nietwaar, die werd niet alleen beperkt tot de heidenen. Maar Johannes de Doper die bestond het om ook tegen de vrome joden te zeggen dat ze gedoopt moesten worden. Dat ze de vergeving van zonden nodig hadden. Deze mensen zijn vaker wakker geschud door de indringende predikers. Door de preken van hen die God geroepen heeft. En nu worden ze weer tot de doop geroepen. Want voor u is de belofte. Van Gods wegen komt tot u de belofte. Met de oproep. Laat u dopen. Als die oproep tot hen komt. Als de belofte tot hen komt. Komt, want ze hebben dus. Ze hebben, je kunt zeggen, van Gods wegen, gemeente, die belofte gekregen. Dan komt daar ook het teken bij. Laat u dopen. Omdat hun de belofte toekomt, kun je zeggen, hebben ze van Gods wegen recht op de doop. Want wat God bij elkaar gebracht heeft, dat mogen mensen niet losmaken. En weet je wat mij dan opvalt? Als je het diep en binnen over nadenkt, dat Petrus gemeente de lijn van het oude verbond doortrekt. Dat Petrus geen enkele moeite heeft met datgene wat we samen gelezen hebben in Genesis 17. Dat Petrus zomaar doorgaat op de lijn, maak het zo zeg, op de lijn van Abraham. Want Abraham werd geroepen om zich te laten besnijden en om de kinderen te laten besnijden. Om heel zijn huis, te laten besnijden, ieder die tot het huis behoorde. En die gesteld werd tot een vader der volken en een vader van vele geslachten. En Abraham, die de belofte van God kreeg en als teken bij die belofte de besnijdenis. In diezelfde lijn gaat Petrus, nieuwtestamentisch gedeven door de geest, door. Want u komt de belofte toe. En ook jullie kinderen. En allen die daar verder zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Je kunt zeggen, ja, maar dat is toch moeilijk. Want deze mensen hebben reeds de besnijdenis ontvangen. Dit waren mensen die reeds besneden waren, gemeente. En dan kun je erover nadenken, inderdaad, deze mensen waren besneden en toch worden ze opgeroepen om zich te laten dopen. Op grond van de belofte. Ik meen te kunnen ontstaan door dit ervan te zeggen dat je hier natuurlijk een overgang hebt van het oude naar het nieuwe verbond. Een overkapping, een overlapping, een overvleugeling. Want als je dan doorgaat in de lijn der geslachten niet waar, dan houdt de besnijdenis die houdt op. Alleen deze mensen zijn besneden, tegelijkertijd worden ze opgeroepen tot de doop in die overgangsfase. Hun kinderen of de volgende generatie, dan lees je nergens meer van een besnijdenis, maar dan lees je alleen maar van de doop. En u noemt Petrus de kinderen erbij. Zal men ook de kinderen dopen? Ja. Want de volwassenen krijgen de doop op grond van de belofte. En ook de kinderen. Abraham en zijn zaad waren een eenheid. En dezelfde verbondslijn trekt Petrus door. Want ook voor hem is de belofte. Gemeente, wat hier dan vinden, dat is dit. Dat de verbondsgedachte niet wordt afgeschaft. Die heerlijke, diepe verbondsgedachte, zo prachtig ontvouwd in Genesis 17, trekt Petrus hier door. God staat ten opzichte van zijn volk met hem. In het verbond. En God geeft in dat verbond ook het teken. Want hij geeft zijn belofte. Bij het verbond horen, zegt Petrus, ook de kinderen. Die dezelfde belofte ontvangen als de volwassenen. En dan kun je zeggen, kijk. Dat is zo klaar als een klontje. Wel de belofte. En dan niet het teken dat bij de belofte hoort. Wel die heerlijke toezegging. Maar niet het teken wat God bij die toezegging geschonken heeft. Zoals je dat vindt hier in Handelingen en op een andere gedeelte van de schrift. Dan kun je jezelf af gaan vragen, moet je dat dan zelf maar uitmaken? Dan moet je jezelf afvragen, is dat dan geen ongehoorzaamheid? Als je wel de belofte aanvaardt, maar niet het teken. Dan moet je jezelf afvragen, ben je dan wel in de lijn van het bevel van de Heer in zijn opdracht en in zijn inzetting. God heeft om zijn verbond met mij op te richten mijn toestemming, gemeente, of instemming niet nodig. God begint. Wonderlijk diep is dat. God is met mij en God is met u begonnen. God heeft mij een vader en een moeder gegeven die de Heere wilde vrezen. En God heeft tegen die mensen gezegd, ik ben uw God, ik wil uw God zijn. En ook van uw zaad. God was de eerste. God heeft niet aan mij gevraagd, vind je het ook goed dat ik dat woord ook doortrek naar jou? Maar God heeft gezegd, zie hier ben ik. Ik richt met jou ook mijn verbond op. Gemeente, vandaar ook dat we dat verbond noemen het genadeverbond. Er komt geen enkele verdienste aan te pas. Er komt niets van mij bij. Maar God, aan het begin van mijn leven was Hij er. En God zei, ik richt mijn verbond op. Mijn verbond van genade. Ik wil jouw God zijn. Als eerste kom ik in je leven. En ik geef daar het teken, geef ik daarbij. Wij moeten maar goed vasthouden dat nimmer kan de doop een zegel zijn op ons geloof, op ons christen zijn, op wat wij doen, op wat wij willen, op wat wij denken. Maar het is het teken en zegel van zijn belofte. Volwassenen, kinderen en alle die daar verre zijn. Als je dat eens leest, alle die daar verre zijn, dan kun je verschillende kanten op denken, gemeente. Je mag denken, alle die daar verre zijn, de volgende generaties binnen het Jodendom. Je kunt ook denken aan de Joden die nog van verre staan, die nog ver weg leven in de diaspora. Maar duidelijk is dat het hier ook gaat om de heidenen. Als je Jesaja 57 vers 19 ernaast legt bijvoorbeeld, daar wordt ook gesproken over de heidenen die vrede verkondigd wordt. En een geweldig woord vind ik, hetzelfde woord wat je tegenkomt in Efeze 2 vers 13, daar wordt ook gesproken over hen die van verre zijn, maar die God erbij zal brengen, die van verre zijn. God roept ze uit alle geslachten, die alle talen spreken, God roept ze om tot hem zijn woord te richten, zijn verbond te openbaren, zijn belofte te geven. Nu ga ik nog even verder. Gemeente, nu kijk ik natuurlijk even naar de inhoud, want het eerste gedeelte van die catechismus maakt natuurlijk niet overslaan. De inhoud, wat is nu de inhoud van die belofte? Ik kan het heel eenvoudig zeggen, daar zal ik ook niet lang over zijn. Heel eenvoudig kan ik er dit van zeggen. De inhoud van die belofte is dat de drie enige God toezegt mijn God te willen zijn. Zoals dat gezegd werd daar in Genesis 17, zegt de Heer, ik wil uw God zijn. En u zal mijn God zijn en uw geslachten. En als ik dat dan doortrek, dan vind je geweldige uiteenzetting in ons doopsformulier. Dat God de Vader in Christus Jezus vaderlijk voor mij zorgen wil. Met al zijn vaderlijke liefde, gemeente. Dat de Heer Jezus zijn leven gegeven heeft, zijn bloed. En dat mijn leven niet zo zwart kan zijn van de zonde, of er is vergeving mogelijk. Omdat dat bloed reinigt van alle zonde. Omdat de Heer door zijn heilige geest, dat wat in Christus is toegezegd, in mijn hart wil uitwerken. De geest die in mijn hart wil wonen en werken. En wil uitwerken wat in Christus werkelijkheid geworden is. Namelijk de vergeving der zonde. En ook de vernieuwing des levens door zijn lijden en sterven onder de bearbeiding van zijn heilige geest. Heer, dat u het heel in het kort gemeente. De inhoud van de belofte. Dat de Heer Jezus Christus het leven biedt, aanbiedt. De Heer Jezus Christus die tussen de vader en de zondige mens in is gaan staan. En die het leven van die mens overgedaan heeft en dan volkomen. En de vader zijn bloed aanreikt en zegt, vader, dit bloed. Dit bloed is van zo'n grote waarde, dat de zwartste zondaar er weer blank gewassen kan worden. En de Vader die in de Zoon mij genadig wil zijn, met al zijn vaderlijke liefde en zorg en trouw. En de Geest die mij de ogen wil openen, en het hart wil openen, omdat dat woord ingang vindt, en mij toe-eigent, mij schenkt, wat Christus heeft verworven. Gemeente, dat moet nu een zaak van het hart worden, dat moet beleefd worden. Nee, dat gezegd, het geloof, dat moet een belevend geloof zijn. Dat moet iets zijn wat mij raakt tot diep in mijn ziel. Omdat ik mag komen in de grote verwondering. Het moet mijn persoonlijk bezit worden. En dat wordt alleen maar door de Heilige Geest. Vandaar dat het ook gaat om het beleven in het hart. Het is het beleefde, las ik ergens. En het beleefde geloof. Daar hebben wij dan in geestelijk opzicht, zou je kunnen zeggen, daar hebben we dan de handen vol aan. Dat moet niet alleen maar een automatisme worden. Dat is niet alleen maar iets wat vanzelfsprekend is. Maar dat ik het versta bij dat dorp vond. Alles mis ik. En dat ik het versta dat het water mij oproept een mishaag aan mijzelf te hebben. Dat ik het versta dat het voor eeuwig verloren gaat. Tenzij ik gewassen word door dat bloed. En dat de geest van God gemeente mij dat indachtig maakt mij toe-eigen. Dat ik daar zo intens mee bezig ben. Dat ik uitgedreven word vanuit die doodstaat zou je kunnen zeggen. Uitgedreven wordt het hem die het leven is. En dat is iets wat je totaal aangaat. Dat gaat je denken aan. En dat gaat ook je handelen aan. Dat gaat je leven aan. Het is een vernieuwd worden ook wat het leven betreft. Een vernieuwd worden wat in verband staat uiteraard met de vergeving der zonde. Nou, drie zaken. Wat ik u zojuist noemde, dat staat in het begin van de catechismusgemeente. Want wat daar staat is dan de doop, het bad der wedergeboorte en Titus die noemt het de afwassing der zonde. Daar staat dan dit. Dit bedoelt God te zeggen dat ik wederom geboren moet worden. Dat ik gewassen moet worden. Dat bedoelt God te zeggen. En dat de mogelijkheid tot die wedergeboorte. En die mogelijkheid tot die wassing er is. En dat God mij die aanbiedt. Als kind. Toen ik er nog niet om vroeg. Toen zei God al. Zie, hier ben ik. Gemeente, er wordt de laatste weken wordt er ontzettend veel geschreven over onze jongeren. Er wordt heel veel nagedacht ook over onze jongeren. En nou realiseer ik me, ik mag het toch nog even zeggen, nou realiseer ik het tegelijkertijd. Dat kinderen, onze kinderen, dat kinderen ouders zo'n pijn kunnen doen. Als ik zo de kerk rondkijk, gemeente, dan zie ik vaders en moeders zitten. En dan denk ik ook aan mijzelf uiteraard. En dan weet ik ook dat ouders kinderen gebracht hebben bij het doopvond. Dat ouders daar stonden met een brok en een keel. Van ontroering en van het geraakt zijn door Gods belofte. Dat die kinderen dan groot worden, dat ze soms van die eigen wegen kunnen gaan. En God alleen weet, en zo'n vader en moeder hart alleen weet. Dat het met zich meebrengt, dat je zegt, o Heere, u bent toch vanuit uw genade met die kinderen begonnen. U hebt ze alles toegezegd, Heere. En dan gaan ze weg, die haak staat op uw belofte. Gemeente, dat kan een smart met zich meebrengen, een smart die alleen maar dat hart kent en beleeft. En dat hart ook dicht houdt aan de troon van God. Met de bede, Heere God, bewaar ze. Hier noem ik ook tegelijkertijd een zaak die ook op de kerkraad de nodige uren vergt. En zoveel energie kost ook van onze mannenbroeders kerkraadsleden. In aanraking, dit uit een aanraking te komen met jongeren die ouder geworden zijn. En die geen lust meer hebben in de weken des Heeren. Die de kerk ook voorbij gaan. En dat je alle mogelijke moeite doet om ze toeteren te worden behouden. Maar je voelt je hebt geen ingang meer in die harten. En dat je van Gods wegen geroepen wordt om ze terug te roepen. Ook vanuit het woord en ook met datgene wat het woord ook aanraakt. Maar het is niet alleen een zaak van de kerkraad, het is een zaak gemeente van ons allen. Want zij dragen het teken en zegel. Zij zijn opgenomen binnen de gemeenschap der kerk. En wij dragen alle verantwoordelijkheid voor. En het gaat niet aan om te zeggen, weet je, die is ook al van de kerk af. En die is hier ook al niet meer. Maar het gaat erom dat we knielend neervallen voor God. Om ook de zonde op te dragen. Aanhoudend en intens. Met een hart dat schrijft van droefenis over hem. En met een hart dat vraagt, o God, wilt u ze bekeren ten eeuwige leven. Want die het bloed van de Heer Jezus onrein acht. Zijn belofte onrein acht. Zal die God straks tegenkomen. Als hij komt op de wolken des hemels. En het voor eeuwig te laat is. Wordt veel over onze jongeren geschreven. Ik denk met name aan al die artikelen die onder ogen komen. Hoe onze jongeren de zaterdagavond doorbrengen. Best de moeite waard geweest om ook dat eens te lezen. Waar onze jongeren mee bezig zijn. Ben ik gisteren een tijd bezig geweest met een artikel waarin gezegd wordt. Zouden onze jongeren te weinig ruimte hebben? Zoeken onze jongeren dan meer speelruimte? Onze jongeren die het teken en zeker van Gods verbond aan hun hoofd hebben. Hebben zij dan niet genoeg ruimte aan die ruimte die God ze geeft in Christus Jezus? Is die ruimte van vergeving en is die ruimte van nieuw leven voor zijn aangezicht, die ruimte om biddend met God om te gaan, is die te benauwd? Is het inderdaad zo dat je moet zeggen, heel de week blijf ik thuis en kom ik nergens en zaterdagavond staan wil ik eruit? Is het dat dan? Dat kan je intens bezighouden. En ook daarom zeg ik het ook aan de jongeren toe, jongelui, hebben jullie genoeg ruimte? Mag ik dan zo zeggen, ik zeg het tussen haakjes, hebben jullie genoeg speelruimte aan de ruimte die God je geeft, God die je geroepen heeft tot zijn dienst. En die je afgezonderd heeft van de wereld. Afgezonderd, zegt Paulus, van de heidenen. Zegt Abraham in Genesis. Want God heeft het volk geroepen om hem te dienen. En om zo te leven dat het een lust is. Dat het een heerlijkheid is om voor die Heere uit te komen. Dan krijg je het soms benauwd als ouders. Dan denk je wel eens, wat zoeken onze kinderen voor ruimte? Waar willen onze kinderen toch heen? Hebben ze dan hier geen oog en geen hart meer voor? En ik zou de jongeren toe willen roepen, let er toch op. Wat God je hier heeft, binnen deze ruimte. En dan zou ik tenslotte willen eindigen, gemeente, door iets te vertellen van Drieske. Drieske die is deze week overleden, de nacht van donderdag op vrijdag. Je kijkt misschien een beetje vreemd, maar Drieske die zat afgelopen zondagmorgen, toen we de gehandicapte dienst hadden op de markt, zat ze zo vlak voor hem in een rolstoel. Te midden van vele andere zwakbegaafde mensen die ook niet konden lopen. In de kerk op de markt. Ik heb heel wat gezinnen ook uit ons midden gezien, dus u weet waarschijnlijk wel wie ik bedoel. Drieske, een vrouw zwakbegaafd. Ze voelde zich ook ziek. En voordat de dienst begon, liep ik eens even over het podium heen. En maakte even een gesprekje met haar. Toen zegt ze, dominee, wilt u straks ook voor mij bidden? Want ik voel me niet lekker, ik ben ziek. Drieske die samen woont met onze Jan Huibers en Jannie Burgstede de Akkerwinde. Geen onbekende voor ons. En in die preekgebied heb ik gevraagd wat Johannes betekende. Want het ging over de aankondiging van Johannes. En Johannes betekent God is genadig. En ik heb dat verschillende keren gevraagd die morgen. Wat betekent dat nou? God is genadig. Wat betekent nou Johannes? En een boel wisten het niet. En een boel ouderen wisten het ook niet, of het is schroom geweest om het te zeggen. Maar Drieske die wist het. God is genadig. Een leerling van de catechese op de ZMLK-school. Een zwakbegaafde vrouw. God, dominee, God is genadig. En de genadige God die het teken en zegen van het verbond gaf, heeft Drieske thuis gehaald. In de nacht van donderdag op vrijdag. Kijk, dan was je stilgezet. En dan zou je best eens overheen willen, maar je kunt toch niet meer praten. Het is te laat en ik hoop er van de week nog wel heen te gaan, daar niet van gemeente. Jongelui, God is genadig. Gemeente, groot en klein, God is genadig. En omdat God genadig is, komt hij met zijn belofte. Van de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest waarmaken wat hij beloofd heeft. Zo gij, zegt hij, mijn stem hoort, geloof mijn heil, geloof het. Dat troostrijke woord, geloof het. Drieske die wist het, God is genadig. Komt steeds weer naar me toe. Laat ik nog eindigen met een paar versregels. Ik ben gedoopt. Gods vreeverbond staat aan mijn hoofd geschreven. Zijn heilsbelofte is het leven van mijn leven, mijn zielenhoofd. Mijn levensloop, zo lang of kort, het einde nog ver of nader. Op het bloed des zoons en het heil, woord van de Vader, steunt al mijn hoop. Amen. Zullen we samen danken, gemeente. Wij danken u hartelijk, Heere, voor uw woord. Wij danken u voor uw bemoeienis. Dat u aan het begin van mijn leven, van ons aller leven stond, Heere. Dat we in de kerk bijeen zijn gekomen. En dat u niet onze instemming gevraagd hebt. Maar dat u kwam. En dat u zei, ik wil uw God zijn. En dat u ons daarmee riep uit de wereld. Dat u ons daarmee afzonderde en de ruimte gaf van uw belofte in Christus Jezus. Wij bidden, laten wij door uw Heilige Geest, Heere, die belofte mogen verstaan en die ruimte genoegzaam achten voor ons leven. Laten wij hier veel mee bezig mogen zijn. Want ook God met een gedoopt voorhoofd u loslaten en eigen wegen gaan, Heere. Wat is dat erg. We dragen ook al diegenen aan u op die menen het allemaal veel beter te weten. Die menen wel een eigen weg te mogen gaan, maar die is er niet. Het is de weg die ons voorhoudt, die ten leven leidt. En alle andere wegen, Heren, komen uit in de dood. Gedenk ons met onze kinderen. Gedenk onze jongeren die vaak zo met al deze zaken kunnen worstelen. Want ze komen met allerlei gedachten in aanraking. En als daar dan gezocht gaat worden, gestudeerd gaat worden. Wat hebben dan uw geest nodig, Heren? En de werking van uw geest, onthoudt die ons niet. Gedenk onze gemeente, gedenk onze broeders, ambtsdragers, help ze bij al het werk wat ze doen mogen. Ga met ons mee deze week weer in. En wees u ons een God van nabij, uit genade alleen. Amen. Wij willen samen nog zingen, gemeente, het zevende vers op Psalm 115. 115, zevende vers. Verhef van uw harten tot God en ga naar huis met zijn zegen.
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.